vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortgolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten in gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. President Joko Widodo noemde de uitdaging van de misdaad waarmee politieagenten in de toekomst worden geconfronteerd zeer zwaar, omdat ze gebruik had gemaakt van zeer geadvanceerde technologie in combinatie met grensoverschrijdende cybercriminaliteit. Daarom vroeg hij aan IN Politie van Indonesië op de hoogte te blijven en de tijd bij te houden. Bovendien werden ze ook door de president gevraagd om deel uit te maken van de uitstekende kwaliteit van Indonesische human resources die wetenschap en technologie onder de knie hadden. Indonesië is klaar om aan de behoeften van Japanse oliepalmschelpen en houtpellets te voldoen bij het implementeren van hernieuwbare energie door middel van biomassa door te voldoen aan Japanse normen. Om deze reden hield de consulaat-generaal van de Indonesische ambassade in Osaka, het Indonesian Trade Promotion Center van het ITPC Osaka, de Tokyo Trade Attaché, een webseminar getiteld Indonesia Japan Market Access Workshop Renewable Energy, dat zakenleden uit Japan presenteerde, om de normen van palmschelpen en pellets te presenteren, hout nodig door Japan. Zo zei waarnemend directeur-generaal van Nationale Exportontwikkeling van het ministerie van Handel, Sri Agustina. Sri Agustina zei dat de marktkansen voor biomassa-producten, waarvan de grondstoffen uit Indonesië nodig zijn, kunnen worden geproduceerd volgens de behoeften van Japan. Indonesië heeft deelgenomen aan het ASEAN Online Sale Day 2020-programma dat op 8 augustus 2020 gelijktijdig op alle e-commerce platforms zal plaatsvinden. Dit jaarlijkse programma heeft tot doel de elektronische handel te stimuleren en te vergemakkelijken. Deze deelname is een van de inspanningen van Indonesië om de nationale export te stimuleren tijdens de COVID-19-pandemie. AOSD 2020 geeft het thema A Click to Prosperity of A Click to Welfare. Dit wil zeggen, dit programma benadrukt de simpele handeling van een klik bij het online winkelen. Terwijl op weg naar welvaart, de ASEAN-gemeenschap vertegenwoordigt die nu op weg is naar een land met een welvarende en sterke economie. De minister van Handel, Agus Suparmanto, zei ook dat de pandemie van COVID-19 het wereldhandelssysteem van offline naar online had getransformeerd. Door dit programma te gebruiken, wordt van e-commerce ondernemers verwacht dat ze kunnen samenwerken om het marktaandeel van Indonesische e-commerce producten en diensten uit te breiden naar ASEAN-markt en de wereldmarkt. De secretaris-generaal van Verenigde Naties, Antonio Guterres, riep Armenië en Azerbeidzjan op om de inspanningen te verminderen en een staakt-het-vuren aan de grens tot stand te brengen. Dat zei Verenigde Naties woordvoerder Stefan Dujarric. Op zondag zijn een aantal Azerbeidzjanse en Armeense soldaten omgekomen en gewoon geraakt na botsingen aan de grens. Azerbeidzjan en Armenië, twee republieken van de voormalige Sovjet-Unie, botsen vaak in de regio Nagorno-Karabakh, het gebied in Azerbeidzjan dat wordt bewoond door de grote groepen Armeense afkomst. De laatste botsing vond echter plaats rond Tafus, een grensgebied in het noordoosten van Armenië. Tavush ligt op ongeveer 300 kilometer of 190 mijl van Nagorno-Karabakh. Sputnik meldde dat de woordvoerder van de Verenigde Naties ook zei dat Guterres zijn volledige steun aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, of OSV, van de Minsk-groep herhaalde voor de inspanningen van de groep om deze gevaarlijke situatie te overwinnen en vrede te zoeken en te onderhandelen over een oplossing van het conflict in Nagorno-Karabakh. We gaan nu naar het laatste nieuws. Het Verenigd Koninkrijk gaat alle onderdelen van Huawei uit de telecomnetwerken bannen, zoals heeft de regering dinsdag aangekondigd. Britse telecomoperators mogen na 31 december geen nieuwe 5G-apparaten van de omstreden Chinese producent meer kopen en tegen 2027 moeten alle Huawei-onderdelen uit de netwerken verwijderd zijn. Ons land volgt het Britse voorbeeld nog niet. De Britse regering heeft met de beslissing gehoord dat Amerikaanse oproep die stelt dat de Chinese Huawei een bedreiging vormt voor de internationale veiligheid. De Verenigde Staten beschuldigen Huawei van spionage voor Peking, wat het bedrijf ontkent. De beslissing dreigt de relatie met China onder spanning te zetten. Huawei liet in een eerste reactie weten dat het de uitsluiting en politiek ingegeven en teleurstellende beslissing vindt. Het kabinet van Belgische minister van Telecom Philippe de Backer zei dat ondanks de Amerikaanse druk is ons land is niet van plan om het Britse voorbeeld te volgen, zo schreef de Standaard vandaag. Uit de risicoanalyse die werd gemaakt blijkt dat velen zitten, er is geen reden om verder te verstrengen. In een recente beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van België staat de leverancier met een hoog risico, zonder Huawei binnen te noemen, onder meer geen deel mogen uitmaken van de kern van de toekomstige 5G-netwerken en dat ze niet zijn toegelaten in de buurt van gevoelige zones of zoals militaire sites. Daarmee volgt België grotendeels de Europese richtlijnen die vastgelegd waren in een 5G-toolbox. Beste luisteraars, dat was het nieuws. Het programma Commentaar met de titel Chinese en Amerikaanse manoeuvres hebben een impact op de instabiliteit in de Zuid-Chinese Zee. De Zuid-Chinese Zee is nooit opgehouden met opleien. De strijd om invloed en claims over de territoriale wateren van de zee hebben de spanningen, zowel militair als politiek, nooit verlicht. Militaire manoeuvres en verklaringen van landen die denken dat ze territorium hebben in de territoriale wateren die bijna nooit stoppen. Grote landen, zowel economisch als politiek, proberen hun invloed te versterken door middel van zowel militaire bewegingen als diplomatiek vertoog dat tot een escalatie van de spanning leidt. De spanningen in wateren met een economisch potentieel zijn toegenomen sinds Peking beweerde dat bijna 90% van de wateren het grondgebied van het land was. De erkenning van Peking van het grondgebied in de exclusieve economische zone in de Zuid-Chinese Zee werd ook opgeëist door Vietnam, Brunei Darussalam, de Filipijnen en Maleisië. Als een lid van ASEAN geeft Indonesië toe dat het in de Zuid-Chinese Zee geen regionaal geschil met China had. Desalniettemin roept Indonesië landen die elke keer op eisen om een geschil op de juiste manier op te lossen en de spanningen te verminderen. De Verenigde Staten zelf bezitten of erkennen geen grondgebied in de Zuid-Chinese Zee. Maar het grote land voelde sterk dat het in deze wateren belang had om als internationaal handelskanaal vrij te blijven. Washington heeft erop aangedrongen dat de Amerikaanse Zuid-Chinese Zee een belangrijk internationaal handelskanaal blijft. Zo wordt de Zuid-Chinese Zee vrij, kan deze door iedereen worden gepasseerd. Daarom worden de claim van Peking op bijna 90% van de Zuid-Chinese Zee geacht de vrije stroom van internationale handel te verstoren. Onlangs heeft China militaire training gegeven in de wateren die als zijn grondgebied worden erkend. Voor de acties van Peking reageerde Washington gewelddadig door stellen dat het gebied dat door militaire oefeningen werd gebruikt geen Chinees grondgebied was. Samen met Chinese op militaire training stuurden de Verenigde Staten op 4 juli 2 vliegdekschepen om samen te vallen met de verjaardag van de Uncle Sam. De Verenigde Staten hebben Peking gevraagd zijn militaire trainingsoefeningen in de Zuid-Chinese Zee stop te zetten, wat leidt tot regionale instabiliteit die uiteindelijk de internationale handelsroute verstoort zoals Washington dat wil. Ons land van het deel van het zeegebied wordt begrensd door aanspraken van verschillende landen op de Zuid-Chinese Zee, wil Indonesië natuurlijk geschillen en spanningen stoppen. De aanhoudende spanningen hebben uiteraard gevolgen door de stabiliteit van de regionale veiligheid. Dat was het commentaar.
Het corona-COVID-19-virus is verspreid naar vele landen in de wereld. Hopelijk worden de blootgestelde mensen snel beter. We kunnen een bijdrage leveren om verspreiding te voorkomen. Met de betrokkenheid van alle partijen en volledige inzichten. We geloven deze uitbraak spoedig zal overgaan.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 15 juli 1916. Boeing werd opgericht. De Boeing Company, toen Pacific Aero Products genaamd, is de werelds grootste multinationale onderneming die vliegtuigen, raketten en satellieten ontwerpt, produceert en verkoopt. Dit bedrijf biedt ook verhuurdiensten en de op één na grootste defensieaannemer ter wereld op basis van omzet in 2015. De Boeing Company met hoofdzetel in Chicago, Illinois, werd opgericht door William Edward Boeing, een succesvolle zakenman en loggers. In 1917, toen de Verenigde Staten betrokken waren bij de Eerste Wereldoorlog, gaf Boeing het bedrijf de nieuwe naam aan de Boeing Airplane Company, bekend als de Boeing Company. Hoewel de oorlog nog relatief vroeg in de sector is, kan Boeing een aanbesteding krijgen voor de aanschaf van 50 vliegtuigen van het Amerikaanse luchtvaartkorps. Zijn bedrijf groeide snel uit tot een van de grootste bedrijven in Seattle. Boeing concentreerde zich toen op de succesvolle commerciële vliegtuigindustrie, bouwde ook een snelle en efficiënte postdienst en bouwde en leidde de luchtvaartmaatschappij. We gaan verder met de gebeurtenis van 15 juli 1941, de dood van Robert Wadlow. Robert Pershing Wadlow is de langste persoon ter wereld die ooit heeft geleefd. Hij wordt soms de Reus Alton genoemd, afkomstig uit zijn geboorteplaats Alton, Illinois. Robert's lengte bereikte 2,72 meter met een gewicht van 220 kilogram toen hij stierf. Zijn grote en groeiende lichaam op volwassen leeftijd wordt veroorzaakt door hypertrofie in de hypofysie, wat resulteert in een abnormale hoeveelheid groeihormoon, dus de groei gaat door, zelfs als ze sterft. Terwijl hij nog leeft, is Wadlow de meest populaire Amerikaanse beroemdheid van zijn tijd. Hij was zo beroemd toen hij door het land reisde in 1936 als onderdeel van het Ringling Brothers Circus en promotietournee van Interco in 1938. In die tijd volgde hij altijd de promotietour en het publieke optreden. We beëindigen met de gebeurtenis van 15 juli 1964, de Malino Conference. Na de Tweede Wereldoorlog gaf Australië op 15 juli 1946 Oost-Indonesië over aan Nederland. Aldus heroverde de burgerregering van Nederlands-Indië het grondgebied van Oost-Indonesië de jure en de facto. De Nederlanders onder leiding van luitenant-gouverneur-generaal Van Mook hielden de conferentie van Malino op 15 juli tot 25 juli 1946 in Malino Town, Zuid-Sulawesi, om de territoriale regeling te bespreken. Deze conferentie werd bijgewoond door 39 mensen uit 15 districten van Kalimantan en het Grote Oosten, met het doel om de plannen voor de vorming van federatieve staten in Indonesië te bespreken, evenals het plan van landvorming over gebieden in Oost-Indonesië. De conferentie besloot dat de staat van Indonesië federaal zou moeten zijn, voordat de federale staat gevormd zou moeten worden door een overgangsperiode waarin de soevereiniteit in Nederlandse handen bleef. Hoewel de federale staat onafhankelijk was, bleef het in contact met de Nederlanders. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Kau berjalan dengan raut wajah gelisah, melewatiku seolah semua tak biasa. Hatiku ingin bertanya, sadarku kau sedang perankan pesona cinta. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan detik pun enggan berjalan. Tertipu saat kau gantungkan jawaban cintamu padaku. Adakah kau rasakan apa yang ku rasa? Membaca menebak hatimu tak semudah kau kira. Hatiku sungguh bertanya, sadarku kau sedang perankan pesona cinta. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan kita berbalas indah hadir untukku. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma Indonesia Ku. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Het ministerie van Toerisme en Creatieve Economie heeft een dorpstoeristisch gezelschapstraining gegeven voor docenten. Het ministerie van Toerisme en Creatieve Economie heeft een dorpstoeristisch gezelschapstraining gegeven voor docenten om de kwaliteit van managers en gemeenschappen in het toeristisch dorp voor universiteitsdocenten te verbeteren. De directeur van de ontwikkeling van Human Resources van het Toerisme van het ministerie van Toerisme en Creatieve Economie, Wisnu Bawatarnajaya, legde uit dat dit programma en een van de programma's is die is ontwikkeld door het ministerie van Toerisme en Creatieve Economie. Dit programma wordt uitgevoerd in een poging het tempo van de economie in de toeristische sector te versnellen, die niet alleen gericht is op het stadsmilieu, maar ook op de dorpen. Deze assistentietraining is niet alleen een vorm van beleidsuitvoering door de overheid, maar is ook een vorm van zorg van het ministerie van Toerisme en Creatieve Economie om dorpen te ontwikkelen door middel van begeleiding die gericht is, wordt gemeten en goed kan worden gemonitord. Daarnaast heeft het ministerie van Toerisme en Creatieve Economie in samenwerking met het ministerie van Dorpen en Ontwikkeling van Achtergestelde Regio's en Transmigratie en Universiteiten een Community-Based Tourism Community Empowerment Program opgezet. Wisnu Bawatarnajaya legde uit dat het samenwerkingsprogramma werd uitgevoerd sinds 2019 en werd bijgewoond door 55 universiteiten in dit jaar door 109 universiteiten verspreid over alle provincies in Indonesië. Het trainingsprogramma van dit jaar is niet alleen gericht op het basisbegrip van toeristisch bewustzijn en toeristische dorpen, maar introduceert ook nieuwe protocollen met betrekking tot de toeristische sector in het nieuwe normale tijdperk, namelijk reinheid, gezondheid en milieuveiligheid in toeristische dorpen. Luisteraars, dat was Indonesia Ku voor vandaag.
Ingin tahu, mungkinkah kita bersama?
Luisteraars, gaan we nu naar het programma die over de toerisme en de tradities van de Indonesische maatschappij gaat, namelijk de wonderen van Indonesië. Beste luisteraars, Ratuboko Tempel is een oude site die een complex is met een aantal overblijfselen van gebouwen. Het ligt ongeveer 3 kilometer ten zuiden van het Prambanan Tempelcomplex, 18 kilometer ten oosten van de stad Yogyakarta of 15 kilometer ten zuidwesten van de stad Surakarta, midden Java, Indonesië. De Ratuboko site ligt op een heuvel op een hoogte van 196 meter boven zeeniveau. De totale oppervlakte van het complex bedraagt circa 25 hectare. Deze site geeft kenmerken weer als plaatsen voor activiteiten of vestigingssite, maar de exacte functie is nog niet duidelijk bekend. Wordt voorspeld dat de tempel door mensen in de 8e eeuw is gebruikt tijdens de Sailendra dynastie van het Medang Koninkrijk of de Hindu Mataram Koninkrijk. De naam Ratuboko komt van de legende van de lokale bewoner. Ratuboko is een Javaanse taal die letterlijk de koning van Ooyevaars betekent. De koning is ook de vader van Loro Jonggrang en wordt de naam van hoofdtempel in het Prambanan Tempelcomplex. Dit gebouwcomplex wordt geassocieerd met de lokale volkslegende Loro Jonggrang. Anders dan andere oude overblijfselen in het oude Javaanse tijdperk, die over het algemeen de vorm hebben van religieuze gebouwen, is de Ratuboko site een wooncomplex, compleet met poorts, paviljoen, woningen en zwembad. Tot beschermde hekken. De Ratuboko site ligt op een hoge heuvel. Deze locatie geeft de aanwezigheid van bronnen aan en het bestaan van een waterbeheersysteem dat in dagelijkse behoeften kan voorzien. Het zwembad is een erfenis van het systeem. Een andere bijzonderheid van de site is een plaats links van de poort die nu crematieplaats wordt genoemd. Gezien de grote positie is een plek om iets of activiteiten uit te voeren. De Ratuboko site werd voor het eerst gerapporteerd door Van Boekholtz in 1790, waarin staat er archeologische ruïnes zijn op de heuvel van Ratuboko. 100 jaar later werd het onderzoek uitgevoerd en geleid door FDK Bosch. Hieruit werd geconcludeerd dat de ruïne overblijfselen van het paleis waren. Tegenwoordig neemt de centrale regeling van het Ratuboko site complex op in een speciale autoriteit, samen met het beheer van de Borobudur en Prambanan tempels in een stadsdeel genaamd PT Taman Wisata Candi. Als gevolg hiervan werd de Ratuboko site op verschillende plaatsen georganiseerd om te worden gebruikt als plaats voor onderwijs en culturele activiteiten. Beste luisteraars, dat was de wonder van Indonesië.
Bersamamu sengaja tuk habiskan waktu tuk temani jiwaku jiwa yang selalu ada untukmu selalu kau yang berbeda untukku hanyalah dirimu di sini tetaplah engkau di sini temani diriku. Temani diriku.
jadi seperti hari ini. Ulang lagi, ulang kembali.
We gaan nu naar het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma om Bahasa Indonesia te leren. En leert u om het Indonesisch te praten. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa, een programma die de woorden in het Indonesische aan u introduceren en leidt u om in het Indonesische te praten. Dit programma is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het Taal- en Boekenontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Kapan Tiba, of Wanneer ben je aangekomen in het Nederlands. Nu zal ik het gespreksvoorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Kevin en Siti.
Kevin, kapan kamu tiba di Indonesia?
Satu minggu yang lalu.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in de verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen. Je kunt het na mij herhalen. Kevin, kapan kamu tiba di Indonesia? Kevin, kapan kamu tiba di Indonesia? Betekent, Kevin, wanneer ben je in Indonesia gekomen? Satu minggu yang lalu. Satu minggu yang lalu. Betekent, een week geleden. Om de tijd van iets te vragen, vraag maar met het vraagwoord kapan, zoals wat Siti zei, kapan kamu tiba di Indonesia. En om het de vraag te antwoorden, beantwoord het maar met de tijdbijwoorden. Hier zijn de tijdbijwoorden in het Indonesische. Besok, besok, betekent morgen. Lusa, lusa, betekent overmorgen. Kemarin. Kemarin betekent gisteren. Minggu yang lalu. Minggu yang lalu betekent een week geleden. Satu bulan yang lalu. Satu bulan yang lalu betekent een maand geleden. Tahun depan. Tahun depan betekent vorig jaar. Bulan depan. Bulan depan betekent vorig maand. Voordat we beëindigen dit programma Spreek maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gespreksvoorbeeld.
Kevin, kapan kamu tiba di Indonesia?
1 minggu yang lalu.
Beste luisteraars, dat was Spreek maar Bahasa voor vandaag. Tot ziens.
Tersimpan di dalam hati tak mungkin tersampaikan. Oh, yang ku penam, ku tenggelamkan di hati yang terdalam. Di sampingnya ku mengingatmu, indah senyummu masih menguasaiku. Coba untuk tak pikirkanmu, semakin ku coba semakin ku tahu. Hanya denganmu, dengan suaramu, hariku berubah tak lagi sendu. Tenang tanpa ragu, meski tetap rindu. Tahan hati hingga bertemu, dengan alibi kan ku sembunyikan apapun ku lakukan untuk berbincang. Tengah malam rindu, pagi masih jauh, akankah esok kan bertemu. Terngiang di telinga dan tak mungkin terabaikan.
Nog steeds bij ons Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en onze website voinews.id en ook de RRI Play applicatie. Komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesië, een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici presenteren en geeft u de informaties over de liedjes en ook de zanger.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio Gorontalo met de titel Gorontalo Lipu'u. In dit liedje vertelt over de liefde van Gorontalo. In de tekst staat dat Gorontalo een dorp is waar geboortes niet zullen worden vergeten. De teksten vermelden ook enkele van de natuurlijke schoonheden van Gorontalo, namelijk de berg Tilongkabila, de rivier Bone en het meer van Limboto. Oké, luisteraars, dit is Gorontalo Lipu'u door Rama Aipama. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia.
Mungkin hati ini, mungkin rasa ini telah memilih dirimu. Pintu hati ini terbuka kembali saat diriku tak ingin. Namun kau hadir untukku. Lupakan semua lukaku. Terima kasih cintaku, kau telah ada di saat ku terjatuh. Kau di sini untukku. Tuhan kau beriku dirinya, satu cinta yang baru. Ku harap dia
of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld, op frequentie Korte Golf 3325 kHz en website voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voinindonesia, op Instagram voice.of.indonesia. Geef maar een like en commentaar op Facebook The Voice of Indonesia en onze YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar onze e-mailadres woi@wilnews.id. En vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Bedankt voor uw aandacht. Tot ziens. Veel luisterplezier.